Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij 5 kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij het woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/hetwoord.
Zelf heb ik er gelukkig nooit meer last van. Maar man, wat kun je een rotdag hebben als je haar niet goed zit. En als je met een fikse griep thuis zit, heb je een hele slechte week. En als je je arm gebroken hebt, kun je de hele maand en misschien nog wel wat langer enorm balen. Maar een heel rampjaar, dat maken wij eigenlijk nooit mee. Hoe zal dat in 1672 bevallen zijn? De gebroeders de Witt zullen er niet van genoten hebben, denk ik zo. En de verdedigingslinies aan de randen van ons land hadden ook niet hun beste jaar. Maar waren er alleen maar verliezers? Of waren er ook partijen die boven kwamen drijven na het rampjaar? Maar meteen met een spoiler te beginnen. De familie die Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD en ik, Kevin Goes, bespreken in deze podcastserie, was de lachende derde. Je luistert naar Van Oranje, van Willem tot Amalia. In dit seizoen bespreken we de periode van Willem van Oranje tot koning Willem I. Jeroen, voordat we verder gaan met stadhouder Willem II, waar waren we gebleven?
Nou, we hebben het vorige keer gehad over Maurits, hè, de zoon van Willem van Oranje. Die werd opgevolgd door Frederik Hendrik. We hebben het gehad over Amalia van Solms, die nou ja, heel onbelangrijk binnenkwam bij de Oranjes, maar een enorme rol speelde. En we hebben het gehad over Willem II, om nogmaals een Willem te noemen.
Ja, de Willems, dat blijft dit seizoen. We blijven waarschuwen aan het begin van elke aflevering. Let op, er komen zoveel Willems in voor. Vandaag hebben we volgens mij 2 Willems.
Oké, nou ja, en Willem II is dus van alle Willems de kortzittende stadhouder. Maar wel een heel belangrijk.
Bij films is het zo dat de sequel bijna altijd slechter is dan het origineel. En dat was bij de Willems eigenlijk ook het geval. Prins Frederik Hendrik overleed in 1647 en zijn toen 21-jarige zoon Willem nam het stokje over. Vernoemd naar zijn grootvader, de grote vader des vaderlands, Willem van Oranje. Maar dat is zo'n beetje de enige overeenkomst tussen de twee. Diplomatie was niet zijn ding, zeg maar. En hij was ook nog eens verkeerd getrouwd, op zijn 14e al.
Een stadhouder met een Engelse prinses. Nou, en de spanning tussen Engeland en Nederland zat er al in. Ze hebben geprobeerd in Nederland die oorlog te vermijden. Dat is niet gelukt. En we waren bijna eraan onder gegaan in die Eerste Engelse Oorlog. En wat je dan ziet, dat is dat Willem II licht arrogant. Valt niet goed bij de Amsterdamse regenten. Want daar is een hoop bad blood zit daar. Ik bedoel, de heren.
Die Engelse prinses was Mary Stuart, de dochter van Charles II... Amalia van Solms, je weet wel, die edele van C-garnituur die trouwde met Frederik Hendrik. Zij was het die dit huwelijk arrangeerde en zo de Nederlandse Oranjes koppelde aan het Engelse koningshuis. Een staaltje matchmaking van de bovenste plank. Maar aangezien Engeland de grootste concurrent was van de jonge republiek tijdens de Gouden Eeuw, viel dat niet overal in goede aarde. Het was namelijk vrede. In 1648 werd de Vrede van Münster getekend. Dat valt in het tijdperk van Willem II... Maar eigenlijk stonden de meeste overeenkomsten met de Spaanse koning al op papier. Daar had Frederik Hendrik nog voor gezorgd. Tegen het zere been van Willem, want die had er veel meer uit willen halen. Zo werd Zeeland straatarm na deze vrede, omdat de havens in de zuidelijke Nederlanden weer in ere hersteld werden. Antwerpen bijvoorbeeld. Dus Willem riep de gewesten op om in opstand te komen. Maar dat was tevergeefs. Zo raakt Willem II in conflict met een belangrijke familie uit Dordrecht.
De heren de Witt, de vader Jacob. Een humanist, een koopman in Dordrecht, laten we zeggen de upper ten. En die verzetten zich tegen de politiek van Willem II om het leger in stand te houden. Het is 2 jaar na het sluiten van de vrede met de 80-jarige oorlog. Ze verzetten zich. En ja, maar ho even. Het leger, ja nee, business as usual, vrede, klein leger.
Ja.
Ja, wat gebeurt? Dan raak je de Oranjes in de kern van hun bestaan. De militaire verdedigingsfunctie, Maurits, Frederik Hendrik.
Willem plant een staatsgreep. Jacob de Witte wordt opgepakt, net als de burgemeesters van Haarlem, Delft, Medemblik en Hoorn. Maar om die staatsgreep te plegen, moet hij één vrijstaat in de Nederlanden veroveren. De hoofdstad, Amsterdam. Je hoort Annemarie de Wild, conservator in het Amsterdam Museum.
Ter wereld.
Ja, Amsterdam is de machtigste stad ter wereld. Het stadhuis is net geopend, wordt gebouwd. Ja. Hij besluit op een gegeven moment, het is een beetje een haast potsierlijk verhaal om met een legertje op te rukken naar Amsterdam om de stad te veroveren. Dat wordt verijdeld doordat iemand ziet op de hei in Hilversum en gauw naar de stad gaat en dan worden vervolgens, zijn allerlei verdedigings, de poorten worden gesloten, iedereen krijgt wapens en die aanval die mislukt.
Mm-hmm. Dit is heel erg middeleeuws, klinkt dat dan, hè? Potten met pek
dat was eigenlijk niet nodig, want als die poorten dicht waren en iedereen was paraat. Wij hebben in het museum ook nog een geweldig schilderij van het Turfdragersgilde. Die hebben een paar jaar na die aanval op Amsterdam, hebben ze een schilderij laten maken van zichzelf. Imitatie van een schutterstuk, waarop ze heel stoer staan met allemaal houwelen die ze gekregen hebben om ook hun bijdrage te leveren aan de stad, aan die aanval, het verijdelen van die aanval op Amsterdam. Ja, ze hadden duidelijk niet veel geld, dus hebben echt de goedkoopste, slechtste schilder hebben ze daarvoor ingehuurd. Maar het laat wel zien hoe die aanval, die verijdelde aanval van Willem II, ook een soort legende, mythe is geworden in Amsterdam, waar telkens aan gerefereerd werd als het ging over die houding tegenover de stadhouders van, ze komen gewoon de stad niet binnen, want de stad is van ons en wij verdedigen die stad.
Ja. Dit is eigenlijk het begin van. Ja, Jeroen, dit is wat je oprecht mag noemen een roemloze aftocht van Willem II.
Ja, hij droop echt met de staart tussen de benen af. Hè. Zijn plan was mislukt. Er werden wel wat veranderingen doorgevoerd, maar een jaar later waren die allemaal weer ingetrokken. Jacob de Wit, de burgemeesters, stonden ook weer op straat. En nu komt het. Joost van der Vondel heeft gedicht over deze mislukte inval.
Oh, kijk, laat maar horen.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Geen adel, maar een schelm heeft lust de kroon der steden te trappen met den hoef.
Kijk.
Spoken word in onze podcast.
Wauw. Ja, en dat zoveel jaar na dato. Goh, ben er even stil van. Willem II trouwens ook, want die overleed niet veel later aan de pokken. Op 24-jarige leeftijd.
Ja.
En dan krijg je zo'n situatie die bij de Oranjes wel vaker ontstaan is.
Ja, en toch eigenlijk te bizar als je erover nadenkt. Willem II overleed en pas 8 dagen later werd zijn zoon geboren, die dan ook weer.
Ja, dan hebben we weer een Willem. Dit is de tweede Willem in deze aflevering. En dat is Willem III, om het even duidelijk te houden.
Maar dat is een krankzinnige situatie, hè?
Ja. Ja.
Dat betekent dus dat je in één huis een rouwkamer hebt en een geboortekamer. Dat is ongelooflijk wrang. Want die elementen, de persoonlijke elementen, de persoonlijk leven wat de Oranjes hebben meegemaakt. We kijken naar ze als monarchen, als stadhouders, als machthebbers. Maar deze jonge man die in 1672 opeens naar voren komt, een jonge man van 21, die zonder enige ervaring dan een leger moet gaan aanvoeren. En de persoonlijke zaken die dat heeft opgeleverd, daar moet ook in dat hoofd wat gebeurd zijn.
Er is dus een situatie dat je een overleden stadhouder hebt die niet geliefd was en een opvolger die alleen nog maar brabbelt en huilt. En dat speelt een heleboel. Zo is er in Den Haag een nieuwe macht opgestaan die niks moet hebben van de Oranjes vanwege het verleden van hun vader, Jacob de Wit.
Nou, die twee zonen, Johan en Cornelis, die hebben natuurlijk van hun vader meegekregen dat je Oranjes niet vertrouwen kan. En ze zaten bovendien in de top van de regering van Holland, Dordrecht, de oudste stad. Johan de Wit, raadpensionaris, zeg maar de centrale minister voor de hele Republiek en voor Holland, in feite. Staten-generaal, Staten van Holland.
Is dat vergelijkbaar met de minister-president van nu?
Ja, ze noemden wel, hij was de hoogste dienaar van de Staten. Want wat heel sterk in die traditie zit, dat is dat het zijn de staten, de vertegenwoordigers van de gewesten, die besturen ons. En dan mag Johan de Wit het uitvoeren. Maar als je secretaris bent en alle post komt binnen, heb ik wel eens geleerd, dan ben je machtig. En als je ook de uitgaande post mag regelen, ben je machtig. En als je ook de man bent die iedereen ontvangt die uit het buitenland naar je toe komt, ben je machtig. Dus het is eigenlijk de, laten we zeggen, de mogelijkheden van het ambt hebben Johan de Witt gemaakt tot wat hij was, net zoals...
Een machtig man.
Ja, net zoals
Kant. Een machtig man met een hekel aan de Oranjes, aan de macht in Den Haag dus. Dat hielp niet mee. Aan de andere kant had je ook de lijntjes tussen de Oranjes en het Engelse Koningshuis, met de pasgeboren Willem III als mogelijke opvolger van de Engelse troon. Zijn opa, Charles II, vlucht naar Nederland en gaat bij zijn dochter Mary Stuart wonen. En dan breekt ook nog eens een oorlog uit tussen Nederland en Engeland.
Waarom hebben ze niet gezegd van, leuk jullie Oranjes, maar ik ga maar in Engeland spelen en blijf daar maar?
Ja, het is natuurlijk wel heel aardig als je, laten we zeggen, de voormalige koning van, je, van het land waar je nu oorlog mee viert in jouw midden heeft.
En bovendien, dus het was een soort van ballingschap.
Het was een soort van ballingschap. Mm. En bovendien, Karel II...
Dus Charles II.
Is zeer nauwe familie van de vrouw van de overleden stadhouder. Dus ja, ik bedoel, die ga je niet zomaar uitzetten. Dat doe je niet. Maar ja, dat is het.
En de kleine Willem III is zo een speelbal geworden van de macht. De periode na Willem II noemen we het eerste stadhouderloze tijdperk. Aangezien Willem III... nog te jong was om te regeren. Maar of hij weer stadhouder zou worden als hij volwassen was, dat was maar zeer de vraag. Johan de Witt vond het namelijk wel prima zo, zonder bemoeienis van de Oranjes. En dat moet zeer frustrerend zijn geweest voor de opgroeiende Willem III.
Hij woonde in dat stadhouderlijk kwartier dat even verderop de macht werd uitgeoefend. En dat hij kon toekijken hoe heren als Johan de Witt in de Staten van Holland vergaderden. En dat hij kon meemaken, want dat in de jaren 60, ja, dan wordt, hij wordt kind van staat. Dan ben je dus, laten we zeggen, een publiek ter beschikking van de overheid gestelde figuur. Ja, zo zeggen. Dat heeft wat met dat kind gedaan. Ja. Jouw voorvader is Willem van Oranje. Jouw voorvader is Maurits. Jouw voorvader is Frederik Hendrik. En jij mag ergens in een kamertje apart op het Binnenhof toezien hoe de hoge heren van staat uitmaken wat er uitgemaakt moet worden. Johan de Witt, alles wat er gebeurt, is eerst het eeuwige edict. Hij mag nooit meer kapitein-generaal tegelijkertijd en stad. Dat gaan we nooit meer doen. We gaan die functies uit elkaar halen. Nou, de twee functies waar ze macht in hebben gehaald, het stadhouderschap en de militaire functie uit elkaar. Ja, dat is een affront in de ogen van de internationale wereld. Mm-hmm. Want figuren als Lodewijk de XIV, die hebben nooit hun functie uit elkaar laten halen. Het was de combinatie van alles in elkaar. Dus dat moet op dat kind grote invloed hebben gehad. En dan, als dan het rampjaar uitbreekt, dat gaat alles weer in een stroomversnelling. Net zo goed als de stroom.
We zijn er. Het rampjaar. 1672. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Nederland werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Van alle kanten was het raak. Iedereen werd erdoor geraakt. Alleen Willem III, toen pas 21 jaar oud, zag zijn kans schoon en zorgde ervoor dat zijn macht in de Staten-Generaal groeide.
Willem heeft dat aangepakt door te zeggen, ik ga die gewesten die zich snel hebben overgegeven, daar ga ik de verkeerde regenten die mij niet steunen als stadhouder, die ga ik aan de kant schuiven. En ik zorg dat er mensen van mijn overtuiging, die het stadhouderschap steunen, ook regenten, die ga ik steunen, die ga ik benoemen.
Willem III was inmiddels legeraanvoerder geworden en kon met die macht een aantal veranderingen doorvoeren. Dus er kwamen steeds meer Oranjegezinden aan de macht.
Dus er komt een specifieke afdeling die tijdens laten we zeggen, de jaren 1650, 1672 geen rol speelt. Die komt dan opeens naar voren en wordt daar neergezet op belangrijke functies in vroedschappen.
En die zitten dan ook in de Staten-Generaal.
Ja, die zitten in de Staten-Generaal. Ja. En dat maakt natuurlijk dat, ja, dat er een hele tijd is geweest vanaf het rampjaar en daarna tot diep in de 18e eeuw, waarin er regenten hebben gezeten die de Oranje steunden, die door hem benoemd waren in de tijd dat de Oranjes verkeerde factie weg werden geschoven. Ja.
Dus je kreeg eigenlijk twee kampen in die Staten-Generaal. Ja. Ja. Je kreeg aan de ene kant de mensen met een oranje sjerp om. Juist. En aan de andere kant kreeg je de fractie de Wit.
Heel ruw gezegd, ja.
Ja. Ja. En dat zorgde dus voor een explosieve stemming waar uiteindelijk de Wits
die hebben die stemming, ja, we weten nog nooit.
De moord op de gebroeders de Wit. Ook weer zo'n gruwelijk verhaal. Johan de Witt was al op 21 juni van het rampjaar aan de dood ontsnapt. 'S Avonds werd hij met een mes aangevallen, maar deze aanval overleefde hij ternauwernood. Daardoor bleef hij een tijdje uit beeld om te revalideren. En in zijn afwezigheid greep Willem III de macht. En dus kwam er een einde aan het eerste stadhouderloze tijdperk. Kort daarop werd de broer van Johan, Cornelis de Wit, opgepakt op verdenking van hoogverraad. Hij zou opdracht hebben gegeven om Willem III te vermoorden. Johan zag dat zijn rol uitgespeeld was en nam ontslag als raadpensionaris. Cornelis zat ondertussen in de gevangenenpoort, pal tegenover het Binnenhof in Den Haag. Met een smoes werd Johan zijn kant op gelokt. Toen Johan de gevangenis wilde verlaten, stond er een grote menigte hem op te wachten. Eerst was de cavalerie er nog om de broers te beschermen, maar die werden op een gegeven moment door hogerhand weggeroepen om ergens plunderende boeren te stoppen. En toen was het hek van de Dam. Aan het eind van de middag op 20 augustus 1672 drongen dronken en opgehitste schutters de gevangenis binnen. Cornelis werd geslagen met geweren en overleefde dat niet. Johan werd met een piek in zijn gezicht geraakt en van achteren door zijn hoofd geschoten. Helemaal naakt werden de twee lijken naar buiten gesleept en ondersteboven opgehangen aan een galg. Ze werden opengereten en gecastreerd. Tenen, oren, lippen, vingers, alles werd afgesneden. Ingewanden werden opgegeten door omstanders en aan de honden gevoerd. De tong van Johan en de vinger van Cornelis zijn nog altijd te zien in het Haagse Historisch Museum. Of en hoe Willem III betrokken was bij de moord op de gebroeders de Wit, is nooit duidelijk geworden. In Den Haag bleef het nog lang onrustig. Maar hoe zat het tijdens deze machtsovername eigenlijk in Amsterdam?
Ja, Amsterdam is toen wel vrij snel ook achter die nieuwe stadhouder gaan staan. Ook al omdat dat, ja, zeg maar, ook vanwege de internationale belangen. Hè, de goede relaties met Engeland bijvoorbeeld. Hè, dus werd ook gesteund in de oorlog tegen Lodewijk XIV. Dus in die zin is Amsterdam niet, werd, zeg maar, kamp Willem III.
Ja, dus dat is wel weer frappant. Hè? Die Amsterdammers hebben elke keer dan wel weer de kant van de Oranjes gekozen en dan weer niet. Dus het was ook vooral van, wat komt ons op dit moment qua handel goed uit?
Ja, dat is zo. Maar het is ook goed om onderscheid te maken tussen de Amsterdammers. Want het was een gelaagde maatschappij met grote verschillen tussen arm en rijk. En he, met name voor de bestuurlijke financiële elite gold de vraag van, ja, in hoeverre is dit gunstig of niet gunstig, mm-hmm, voor onze handelsbelangen. Bij het volk, Amsterdamse bevolking, was het heel anders. Want daar was eigenlijk van oudsher, en dat is eigenlijk een traditie die je door die hele periode ziet, een enorme steun aan voor de Oranjes.
Oh ja, echt onder de bevolking. Okay. Ja.
Jeroen, dan kom je dus weer in de situatie dat Amsterdam weer oranjegezind is. Het kan snel gaan.
Ja, want als we terugkijken op waar we deze aflevering over gehad hebben, we hadden het juist over de aanval op Amsterdam door stadhouder Willem II.
Ja, dat was niet de snuggerste man. Maar
nee, zeker niet. We hebben gekeken naar Amalia van Solms, hè, die goede contacten regelde. We hebben het gehad over de gebroeders De Wit, die zo klaar waren met Oranje.
Ja,
met
toen kreeg je dat stadhouderloze tijdperk, hè, dat eerste.
Precies. We hebben het ook even gehad over hoe ze aan hun einde kwamen. Hoe gruwelijk dat was nadat stadhouder Willem III tijdens het rampjaar 1672 de macht weer heeft gegrepen. En jij hebt nog een leuk weetje, hè?
Ja,
voor Johan de Wit.
Voor de pubquiz, ja, over de gebroeders de Wit.
Ja, allebei.
Toen Johan de Wit 18 jaar oud was, speelde hij samen met zijn broer Cornelis in een treurspel over Julius Caesar. En met de naam de Keizersmoorders.
Wauw.
Ja. Dat voorspelde niet veel goeds voor wat er later met hun gebeurd is. Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. De transcripties waren in handen van Daan Boeren. Ga naar ad.nl/podcast voor ons hele podcastaanbod.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.